Welkom bij de Assurantieclub. Mijn naam is Alexandra Meijer, ik ben redacteur bij AM. En samen met Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, bespreek ik spraakmakende thema's met experts uit de verzekeringsbranche. Ja, vandaag gaan we het hebben over klantbeheer en maatwerk. Een onderwerp wat volgens mij echt ontzettend speelt binnen het intermediair. En waar ook heel zwaar aan getild wordt. Hè. Daarmee maak je het verschil.
Ja.
Bert, zou je hier iets meer over kunnen vertellen alsjeblieft?
Ja, dankjewel Alexandra. Ja, de klant centraal. Nou, hoe lang horen we dat al wel niet in de verzekeringsbranche? Maar de vraag is wel van, wat doen we eraan? Hè? Wat doen we bij een nieuw advies? Wat doen we gedurende de looptijd van een klantrelatie? Wat is bijvoorbeeld de toeslagenaffaire? Wat voor effect kan dat hebben of heeft dat op het denken in onze branche? Nou, dat zijn allemaal mooie onderwerpen. En daar hebben we twee experts voor aan tafel. En volgens mij goed om te beginnen.
Ja, zeker. Welkom Alice Verijl en Simon Kaandorp. Ja, zouden jullie jezelf even kort willen introduceren alsjeblieft?
Dankjewel Alexandra. Ik ben Alice Verijl. Ik werk sinds 6 jaar alweer voor de verzekeringswinkel. Sinds 2 jaar ben ik mezelf aan het inkopen in het bedrijf. Het is een bedrijf van mijn neef Marcel Verijl. Die gaat wat rustig afbouwen. Dat geeft mij de mogelijkheid om wat rustig op te gaan bouwen. Nou, een unieke kans. Ik geniet er met volle teugen van. En waarom ik het zeker een hele mooie uitdaging vind, is omdat ik ook iemand ben die de klant zeer zeker centraal stelt.
Nou, mooi. Dan gaan we daar van alles over horen vandaag.
Ja, zeker.
Ja, ja. En ook dat je in deze tijd gewoon start met of start bezig bent met de overname van een bedrijf. Nou, stoer vind ik.
Ga tegen de richting in.
Ja, stoer. Dus daar wil ik echt wel veel van weten.
Dat past ook bij Alice.
Ja, ja, want jullie kennen elkaar van een vorige functie, begreep
klopt,
ik, hè?
Klopt,
ja, voordat ik bij mijn neef Marcel ging werken, heb ik bij Zicht gewerkt en was Simon mijn leidinggevende.
Wat
dus
leuk.
Hij heeft alle fases van mijn ontwikkeling meegemaakt.
Oh,
dus
wat
dat
goed,
is wel heel leuk, dat hij op deze manier...
En ik zag dat Alice ook toe was aan een nieuwe stap. En dat heeft ze ook heel goed gedaan, dus alle complimenten.
Ja. Nou, eens gelijks. Nu mag jij vertellen over jouw volgende stap, Simon.
Ja, Simon Kaandorp, 36 jaar ervaring in het mooie assurantievak. Ik heb het vak ook geleerd van mijn vader, die ooit na zijn veehouderij ook een eigen kantoor is gestart. Nou, die aandelen zijn destijds verkocht aan Nationaal Nederlanden. Is uiteindelijk opgegaan in zichtadviseurs. Daar heb ik 35 jaar met heel veel plezier mogen werken. Toen kwam er een vernieuwde strategie en voelde ik me niet helemaal meer thuis in die strategie. En toen heb ik de overstap gemaakt naar SAA Verzekeringen. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor de vestiging in Diemen.
Ja.
Dus wij doen particulier advies, MKB en maatwerkklanten. En ik adviseer zelf ook. Dus,
en Diemen heeft als bewerkingsgebied dan
wij
Amsterdam?
Wij hebben de maatwerkklanten door heel Nederland.
Okay.
En met name de particuliere en MKB-portefeuille, die zit in Amstelveen, Amsterdam.
En Simon, je noemt nu maatwerkklanten, maar hoe moet ik dat zien? Wanneer is een klant een maatwerkklant?
Ja, dat is als er complexiteit is in risico's of in inkoop van speciale producten voor hun risico's.
Wat grotere ondernemingen met name.
Maar maatwerkklant is bij jullie altijd wel een zakelijk klant?
Nou, dat kan ook een particulier zijn. Ja,
okay.
Zeker.
Okay. Ja,
zeker.
Nee,
met heel veel vermogen of heel veel kostbaarheden.
Ja. Oké, interessant. Ja, want daar gaan we het onder andere vandaag over hebben, maatwerken. Ja, Alice, wat is voor jou wat is het ideaal plaatje van hoe een adviseur moet omgaan met zijn klant?
Nou, daar kan ik op zich heel kort over zijn. Proactief beheer. Dus niet achterover gaan leunen en wachten tot de klant belt.
Mm-hmm.
Maar opstaan, contact opnemen met de klant. En periodiek alle risico's en de daarbij behorende verzekeringen doornemen, zodat hij altijd goed en passend verzekerd is. En nog belangrijker, dat hij zo min mogelijk financieel risico loopt.
Ja.
Zoals ik als motto heb, verras de klant voordat hij jou verrast.
Oké.
Okay. Ja, dat is wel mooi.
Ja, ja. Super.
Want daarin is het natuurlijk altijd mooi om die intentie te hebben. Maar in de waan van de dag wordt jouw aandacht, neem ik aan, of jullie aandacht, natuurlijk wel getrokken naar die kanten die jou wel verrassen. Hè? Dus het lijkt me ook in de tijdsverdeling best ingewikkeld om toch dat proactieve erin te houden.
Dat klopt. Wat wij proberen is dan een tijdsblok per... Nou ja, tijdens de waan van de dag zou je het liefst een tijdsblok per dag willen hebben. Ja. Maar feitelijk een tijdsblok per week.
Ja.
Zodat diegene dan niet wordt benaderd, wordt verrast door de klant. Maar dat diegene, of mijn collega, dan de mogelijkheid krijgt om actief beheer te doen. En op dit moment zijn wij dus ook de klanten die nu geen garantie tegen onderverzekering meer hebben, dat die is komen te vervallen. Omdat de herbouwwaarde niet meer aansluit, zijn we dus middels een persoonlijke mail, dus niet vanuit een infomail, maar vanuit echt een collega van mij een mail, zijn we aan het benaderen. En we hebben op dit moment van de 100 klanten die we aan hebben geschreven, het is nog niet veel, maar we zijn pas net bezig, heb je een reactie van 60.
Ja.
Nou, dat vind ik dus super gaaf. Dat je vanuit jouw kracht je klanten benadert. En nou ja, dit weet als resultaat weet te bereiken. Ja. En ze zijn er heel blij om. Dat ze na jaren van geen contact, veel contact hebben. Ja.
Tuurlijk, ja. Ja, en zo'n tijdsblok. Simon, pas jij dat ook wel eens toe?
Nou, wij hebben denk ik een iets ander georganiseerd bedrijf met meerdere vestigingen in het land. Dus mijn collega's en ondergetekende zijn verantwoordelijk voor de vestiging en de klanten die aan ons zijn toevertrouwd. Ik vind altijd maar je moet je klanten behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Ik vind proactief een beetje een moeilijke term, omdat wat houdt het in? Je moet actief met de klant bezig zijn. Dat betekent dat je je planning moet maken, wilt maken. En maatwerkklanten, die hebben natuurlijk een andere frequentie. Daar knippen we een aantal risico's van de klant ook in stukken. Dat je niet in één keer het hele bedrijf doorloopt, maar het aansprakelijkheidsrisico, transport- en motorrijtuigen. Ja. Dus we knippen dat op om ook de goede aandacht ervoor te hebben. En ik moet eerlijk zeggen, de particuliere klant, dat is bij ons op dit moment nog veel al. De klant reageert en wij komen in actie. En we zijn nu met een proces bezig om dat te veranderen. Zoals Alice dat doet.
Ja. En kan je daar iets meer over vertellen? Want, zeg maar, wat waar jullie naar streven? In die verandering van die particuliere klantbenadering?
Ik ben altijd zakelijk zeg maar, ingericht. Maar heb ook voor de particulier. Ik heb zelf ook nog mijn hypotheek. Hypothecair kredietdiploma. Dus je weet ook wat er speelt bij zo'n particulier. En er is een deel die zegt van laat me met rust, ik regel het zelf. En er is een deel die zegt ik wil jou of jullie inschakelen. Het persoonlijk wat Alice heeft. En daar wil ik ook nog voor betalen. Dus dat is een verandering die gaande is. Mm. En ik denk dat we ons op die groep gaan richten. We zijn zelfs nu met een pilot bezig om weer een particulier adviseur aan de tafel bij de klant te krijgen.
Oké.
En dat is tegendraads, want dat doet niet heel veel bedrijven doen dat, maar is super interessant.
Ja, want jullie hebben een onderzoek gedaan naar welke klanten hiervoor open zouden staan en welke niet.
Klopt.
Oké.
Hey, ik zou graag heel even het proces in contact met de klanten even in drie brokstukken willen knippen om daarmee het gesprek aan te gaan. Ja. Even zeg maar bij de start, een nieuwe relatie. Dan het beheer en
alles wat erbij komt.
En als derde, als er schade is.
Het moment van de waarheid.
Het moment van de waarheid.
Ja.
Nee, dus maar eerst even het begin. Wat zien jullie in de markt of in jullie eigen organisatie? Waar de uitdaging ligt op dat het koppelen van de klantbehoeften aan oplossingen.
Ja.
Wat ik
eigenlijk ervaar is dat door alle regelgeving, wetgeving, je moet zoveel bevragen bij een kandidaat klant, een kandidaat lid zoals wij dat noemen. Want ik vind, je kan praten over, je wilt heel graag lid worden van onze organisatie. En dat betekent dat je over en weer ook zaken met elkaar hebt.
Dat eigenlijk we moeten alles controleren van wie is de persoon in kwestie. Alle documenten die erbij horen. Legitimatie, checklisten, vragen. Het is te bizar voor woorden. Er zit een klant helemaal niet op te wachten.
Nee,
het is helemaal doorgeslagen.
Gaat ook ontzettend ten koste van waar we het nu over hebben, denk ik.
Verschrikkelijk, ja. Maar het is nou eenmaal dat je moet kunnen reproduceren waar je mee bezig bent. Ik weet ook wel dat het schadepakket is een ander dan een impactvol product. Hm. Maar goed, eigenlijk zit hier niemand op te wachten. De consument niet.
Dat herken ik inderdaad ook wel.
Ja. Wij als intermediair niet. Er ligt wel heel veel op ons bord.
Ja, en dan hebben we het dus over regeldruk, dat soort zaken.
Ja, maar ook van vertrouw je me niet. Je moet bij wijze van spreken bankafschriften met allerlei zaken.
En dan merk je wel eens dat klanten of leden in jullie geval daar een beetje negatief op reageren.
Nou, als je niet duidelijk maakt waarvoor je het nodig hebt en ze eigenlijk meeneemt op je reis, dan haakt een deel af.
Echt waar?
Zegt, ik regel het zelf wel.
Zo, dat is best, best problematisch, denk ik. Want uiteindelijk is het iets waar je niet omheen kunt. En als je daarmee toch onbedoeld de indruk afgeeft dat je een klant niet vertrouwt, dat is wel...
Aan de andere kant, ik probeer dan toch ook maar even het waarom van die regelgeving naar voren te brengen. Die regels zijn natuurlijk ook niet voor niks gekomen. Er zijn wel zaken gebeurd in onze branche waardoor wetgever heeft gezegd van, of de toezichthouder heeft gezegd van, we moeten hiermee. Maar ik vind het ook wel heel...
Klopt, Bert, maar het slaat wel door. Ja. Kijk, ik bedoel, het was vormvrij en we hebben er zo'n vehikel van gemaakt. Dat een consument achter welke site ook een paar klikken kan geven. En die heeft iets. En bij ons moeten veel meer dingen bevraagd worden.
Ja, en ik heb af en toe ook wel het idee dat degene die de regels die ons de regels opleggen, dat die ook niet helemaal op de werkvloer zitten, om het zo maar te zeggen. Ja, er worden allemaal regels geformeerd waar wij aan moeten voldoen. Terwijl dat eigenlijk haak staat op... Wat de klantbehoefte is.
Dan heb je een voorbeeld uit de praktijk waarvan je zegt van, hiermee loopt het gewoon mis. Hier is een kink in de kabel tussen wat de toezichthouder vindt dat jullie moeten doen en hoe de praktijk...
Jaarlijkse UBO's, bijvoorbeeld. Ik weet niet wat jij daarvan vindt.
Dat klopt. Ja. En zeker nu met alles wat in Oekraïne gebeurt, weer opnieuw dingen bevragen. Dat snappen we ook wel. Hè? Hoe liggen de verbanden?
Ja.
Maar het schiet natuurlijk wel zijn doel voorbij.
Ja. Ja.
En wat ik wel heel erg pijnlijk vind om te horen, is ook dan dat je dus daardoor door veel minder kan bouwen aan de vertrouwensrelatie, maar ook toekomt aan het gesprek over klantbehoeften en over... Hoe kan je een nieuwe klant nou echt goed gaan helpen? In plaats van allerlei formuliertjes moet invullen. Ja, en hoe probeer je dat dan in de praktijk handen en voeten te geven? Om toch naar die behoefte van de klant te gaan?
Nou, ik vind de behoefte van de klant belangrijker dan de regels. Die regels komen daarna wel. Weet je moet eerst gewoon inventariseren wat zijn feitelijke... De risico's, wat is de behoefte en op welke manier kunnen we daar invulling aan geven? Ja. En dat zo transparant en helder mogelijk maken naar de klant. En daarna de regels. En als je je klant goed kent, want wij streven naar totaalrelaties, ook met het oog op de regelgeving, et cetera.
Ja.
Als je de klant goed kent, dan kan je al heel veel voor hem tackelen. Al invullen en dan leg je de controle bij de klant neer. Maar scheelt de klant weer tijd en energie. En in het ergste geval dat ze naar een andere partij gaan of het zelf gaan regelen.
Ja. Want ze zitten bij jullie dan minder focus op dan misschien gemiddeld op het werven van nieuwe klanten?
Ik merk bijvoorbeeld wel, voordat ik bij de financiële wereld, bij de verzekeringswinkel aan de slag ging, heb ik bij Zicht gewerkt.
Ja.
En daar merkte je wel dat daar echt de focus lag op het compleet houden van dossiers. Ik denk dat je wanneer je bij een relatief kleine adviseur, bij een kleine tussenpersoon, dat je daar toch wel wat creatiever mee om kan gaan. Omdat wij hebben bijvoorbeeld niet iemand van compliance die met ons meekijkt.
Ja.
En dat scheelt wel in de communicatie en de snelheid met en naar de klant toe.
Ja. En gaat het dan niet ten koste van het kunnen reproduceren van...
Ik maak mijn AOV-adviesverslagen en maken wij onze WFT-verslagen voor de levensverzekeringen.
Oké.
Dus dat hebben wij zeker mooi, op orde. Alleen het is minder vanuit compliance gedreven.
En is dat bij jullie wel meer, Simon?
Wij hebben gelukkig wel een compliance afdeling. want dat, als je daar goed mee kan sparren, dan helpt dat juist bij het netjes en goed vastleggen van bepaalde zaken. Ook leren van schadezaken die we ervaren in het land. Mm-hmm. Dat je gelijk kijkt van, hey, wat voor impact heeft dat voor de rest? Hoe kunnen we de klant dan actief benaderen? Dit ontstaat er en hoe kunnen we dat met z'n allen oplossen?
Ja,
dus ik vind het op zich prettig en wij doen wel veel nieuw business. En alles wat erbij komt kijken, jij vroeg dat net Bert, van hoe ga je er dan mee om?
Ja.
Maar je moet eigenlijk de klant gewoon meenemen van op reis. Hè. Dit gaan we doen, dat betekent dat we op die manier gaan werken. En dat is eigenlijk in het belang van jou.
Ja.
Dat is ooit vanuit het verleden ontstaan en ik neem je mee. En dat is helaas nog niet bij alle adviseurs... dagdagelijks dat ze een klant kunnen meenemen. Maar daar zijn we wel mee aan het, het trainen en ervaren.
Ja, want als je het hebt over dit proces wat we tot nu toe besproken hebben. Hoe verschilt dat voor de verschillende soorten klanten? ZZP'ers, grootzakelijk, particulieren? Alice?
Dat scheelt wel degelijk. Ja, want ik denk dat als jij een particulier hebt... Nou ja, Simon zei het net al. Je hebt natuurlijk ook de vermogende particulier. Daar
dienen
ook
wel
maatwerkoplossingen voor te komen. Want dat is niet heel makkelijk te regelen. Maar het verschil tussen een ZZP'er en een wat groter bedrijf... de MKB of MKB Plus... Ja, die hebben wel een andere benadering. Maar wat mij wel opvalt de laatste jaren... is dat de ZZP'er die heeft niet één activiteit meer. Het is veel meer aan blurren. Ze doen meerdere activiteiten om zich op meerdere fronten weg te kunnen zetten.
Ja.
En dat maakt dat het ook soms voor een ZZP'er lastiger wordt... om gewoon een product bij een Goudse of bij een Nationaal Nederlander... gaat wel weer wat beter... Maar dat ze in een keurslijf gegoten worden. Van je moet binnen het hokje passen.
Ja, ja. Ja.
En anders val je uit.
SBI-codes. Ja.
Ja. Ja. En ik denk dat het dan wel weer wat makkelijker is voor een partij als SAA, waar Simon dus werkt. Om daarin wat creatiever om te gaan. Omdat jullie hebben dus volgens mij ook een volmacht. En kunnen dan ook veel beter producten of oplossingen aanbieden aan de klant. En wij zijn dan toch afhankelijk tussen aanhalingstekens... Mm-hmm. van de producten zoals die in schap bij de provinciale verzekeraar liggen.
Ja, want dat is ook denk ik wel een goed thema... wat ik aan het begin ook heb aangegeven. Van, op een gegeven moment heb je goed beeld van de behoeften van een klant... en moet je dat inderdaad gaan koppelen aan steeds meer gestandardiseerde producten van verzekeraars. Daar geef je net al aan... En dat voormacht dan het misschien wel wat makkelijker heeft. Is dat zo, Simon?
Makkelijker is misschien te veel gezegd. Maar je kan wel wat meer met bepaalde clausules... toch die goede oplossing bedenken voor de klant. Ja.
En daar heb je ook die ruimte van een verzekeraar voor gekregen in je voormacht.
Ja, klopt.
En
we hebben ook een toegang tot de beurs. Hè. We zijn beursmakelaar. Ja. Dus je kan ook nog weer voor specifieke dingen... daar terecht.
Ja, dus je kunt eigenlijk zo goed als alles kwijt. En dat voorbeeld wat Alice noemde van de ZZP'ers, is dat ook iets wat je herkent?
Niet zozeer. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Hè? Ook in de achterliggende periode zijn mensen toch aan het zoeken van hoe kan ik mezelf beter verkopen.
Dat betekent dus dat ze... verschillende...
Meer risico gaan nemen, soms, zonder dat je het weet.
Ja. Heb je een praktijkvoorbeeld van?
Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn een ZZP'er die zich verhuurt in de horeca.
Ja. Die gaat opeens in de petrochemie aan de gang.
Ja, die gewoon echt in tijd dat de horeca gesloten was... Ja. Om gewoon wel inkomen te hebben.
Ja.
Echt wat anders gaat doen buiten zijn... Bij zijn branche, hè, dus met een andere SBI-code gaan werken.
Precies, ja.
en daarmee andere risico's loopt. En daarmee dus niet meer hetgene doet wat op zijn polen staat.
Ja, maar dat is als adviseur, dan hoop je natuurlijk dat jouw klant je daarover informeert. Ja. Als dat niet zo is, dan kan je toch op je zorgplicht worden aangesproken.
Nog heel even terugkomend op die SBI-code. Dat vind ik bijvoorbeeld dan nog wel eens lastig. Dat je ook daar, in een hoekje moet worden neergezet. Ja. Ook als ze zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Nou ja, dan moet je kiezen tussen een aantal categorieën. Maar dat matcht vaak niet. En de verzekeraars, de provinciale verzekeraars, die vinden dat is leidend, de inschrijving KVK.
Ja, die SBI-code is de waarheid, zeg maar.
Ja,
en
ja,
wat
maar
iemand
het is
dan
vaak,
doet.
Nee. Dat is dus wel het gevaar dat als klanten zelf zaken gaan regelen, dus geen gebruik maken van de expertise van een adviseur, dat ze denken dat ze goed verzekerd zijn op basis van die koppeling met de SBI-code. Ja. Maar als je dan doorvraagt, blijkt er toch veel meer achter te zitten. Dus dan is het aan jou de taak om misschien toch iets anders neer te zetten. Maar dat vind ik wel. Want dan komen ze vaak, dat heb ik bij de Rabo geregeld. En dan denk ik, maar waar hebben ze je dan op ingeschaald?
Ja.
En dat blijkt vaak niet altijd te kloppen. Nee.
Dus dan heb je eigenlijk een polis zonder waarde, Alexander.
Ja. Ja.
Je denkt dat je een polis hebt, maar die heeft geen waarde.
Inderdaad.
Herken jij dat ook? Dat herken jij ook?
Dat herken ik wel, ja. Natuurlijk.
En dan betaal je dus premie, maar eigenlijk ben je helemaal niet verzekerd.
Voor hetgeen wat je dan erbij bent gaan doen, niet.
Ja, ja.
Of beperkt, of...
Een mooie constatering zo halverwege ook om te zeggen van... De waarde van advies is er echt om... In dit soort gevallen gewoon echt mee te kijken van past het, klopt het?
Wel mee op huis te nemen, zoals Simon zo mooi zei. Ja.
Wat voor mezelf ook nog wel een onderwerp is in de afgelopen tijd, is zeg maar alles wat er is gebeurd rondom de toeslagaffaire. Hè, dat zit bij de Belastingdienst en daar is heel veel fout gegaan. Hè, maar ook daar zie ik echt wel dat wij als branche echt wel wat kunnen leren als het gaat om koppelen van die klantbehoeften aan standaardisering in, zeg maar, als een verzekeraar op een gegeven moment zegt, de computer zegt, nou, het kan niet. Ja, om daar dan toch de creativiteit in te kunnen zoeken. Zijn jullie daarmee bezig?
Wat ik meer en meer meemaak is dat als een bedrijf bijvoorbeeld gevestigd is in een gebouw met meerdere bedrijven en op een of andere manier komt daar bij controle een melding uit. Dan moet je echt goed je best doen om...
Dat is een bedrijfssamengebouw waar een...
Ja. En ogenschijnlijk zit daar ook een gebruiker in die dan een verkeerde codering heeft. En dan wordt opeens...
Een tattoo shop of... Een...
Nee, niet in die, niet in de risicosferen, maar meer in een phishmelding.
De
verzekeraars hebben allerlei tegenwoordig hele slimme data.
Ja.
En dat slaat ook zover door dat het ook de goede... raken. Dus je kan op dat moment een voertuig niet een voorlopige dekking nemen, want die valt van de band. Vanwege een melding. Nou, dan moet je helemaal aan de bewegen.
Vanwege melding van een bedrijf dat is gevestigd in hetzelfde bedrijf.
12F of 12E en dan is het 12. En dan uiteindelijk, dat merk ik de laatste tijd meer en meer. Dat verzekeraars en volmachtpartijen daar...
Maar dat gaat dus wel haaks tegen het solidariteitsprincipe in.
Exact. En wat Bert ook zegt met die toeslagenaffaire. Ik weet niet, als iemand de verkeerde codering krijgt door fouten van de Belastingdienst, dan zie die er maar eens af te krijgen. En ook ten aanzien van hypotheekmogelijkheden of andere zaken die waar de behoefte ligt van zo'n klant.
Dus, en waar je vroeger nog wel eens met je accountmanager van de verzekeraar nog eens kon bellen en zeggen van dit is echt anders en kijken naar, want dit klopt toch niet. Hoe doe je dat nu?
Ja, je hebt er gelukkig nog wel wat ingangen. Binnen volmacht kan je dan ook hier en daar nog wel respijt krijgen voor een dag. Maar de coulance bij verzekeraars en de verbinding die we in het verleden hadden, die is wel...
Minder geworden,
Minder, bijna weg.
Ja.
Zo.
Gelukkig hebben we de vreemde nog van Bert.
Ja.
Anders,
maar we kunnen ook weer niet alles aan. Hè? Dat is wel iets...
Daar maak ik me ook zorgen om.
Ja, waar natuurlijk de rol van de adviseur ook lag en zou moeten liggen om dat verhaal ook binnen te brengen bij de productaanbieders.
Ja, klopt. En hoe merk jij dat, die samenwerking, dat die verslechterd is? Of merk je dat helemaal niet, Alice?
Nou, ik werk het liefst samen met verzekeraars die net zoals ons de korte lijnen hanteren. Dus de klant die wil niet als een nummer behandeld worden, maar wij willen ook niet als een nummer behandeld worden.
Ja.
Want als je een nummer bent, dan krijg je minder voor elkaar. Daar hebben wij een goede samenwerking in met NA 1816 en de Goudse. Dat zijn, nou ja, ten opzichte van, het zijn relatief kleine verzekeraars. Ja. Maar daar krijg je dus nog wel het een en ander voor elkaar. Het is wel minder dan een aantal jaren geleden. Daar merk ik ook wel verschil in. Maar straks gaan we het ook nog hebben over schade.
Ja.
En hoe ga je daarmee om? Ja, en dan merk ik dat ze nog luisteren naar de tussenpersoon. Ik heb dus een voorbeeld gehad dat de voorwaarden gewoon werden aangepast. Omdat ze van mening waren dat het gewoon onder de dekking moest vallen.
Ja, ja, ja.
En dat
ja.
is dan wel mooi dat je daarin nog wel wat kan kneden.
Ja.
Ja, maar ik hou mijn hart vast voor naar de toekomst toe. Want ja, je merkt langzamerhand wel tendens. Ja,
alle data, ja. Alle slimme
ja.
overname door computers.
En ik denk een goede koppeling ook naar het schade deel van, de, hè, van de, dit gesprek. Ja, ja want dan inderdaad...
je bedoelt het moment van de waarheid.
Het moment van de waarheid. Dan
precies.
Vliegt de vlam in de pan. En wat doe je dan? Wat is zeg maar wat een goede adviseur zou doen? Simon, ik zie jou...
Oh, nou ja, goed. Wij krijgen... het voordeel bij ons is dat wij schade mensen op de eigen indiemen hebben. En okay. Waar het overloopt, dan kunnen we gebruik maken van de faciliteiten van onze collega's in Rotterdam. Bij schades boven, hang me niet op, 5000 euro, worden wij direct geïnformeerd van is een impactvolle schade bij een klant of een letselschade. In de transport, hè, als iemand overleden is door toedoen van, dan komen we direct in actie. Met de calamiteitenmelding. Zijn we er voor de klant, zijn we er voor de chauffeur? En gaan we die schade actief regelen?
Ja.
Ja.
Ja, en gaat er ook eens iemand op locatie kijken?
Zeker, dus, ook in het weekend.
Ook in
dus
weekend.
Het klinkt gek, we zijn groot, maar wij zijn juist klein.
Ja.
Door klein aan de voorkant te zijn, de klant te herkennen en ook in het weekend in actie te komen.
Ja. Okay.
En dat valt onder jullie volmachtactiviteiten?
Nee, dat valt onder, zoals Alice en ik opgeleid zijn, dat je aandacht hebt voor je klant en op het moment dat ze je nodig hebben, dat je ervoor staat.
Ja.
En niet als een of andere accountmanager van een ander kantoor, die staat op de golfbaan, is niet bereikbaar. Wij zijn bereikbaar. We hebben een noodtelefoon, we hebben overloop. En
geldt dat dan meer voor zakelijke klanten dan voor particulieren bijvoorbeeld?
Ook.
Ja.
Ja. Maar dan boven een bepaald bedrag, hè?
Ja, ja.
Kijk, we hoeven niet iedere 2000 euro schade persoonlijk de aandacht op te... Dat kunnen onze schade mensen prima
boven die limiet worden ze eigenlijk gelijk behandeld. Ja.
Mooi.
En jij, Alice?
Nou, dat streven wij inderdaad ook naar. We hebben, het is alweer 2 jaar terug, misschien 3 jaar... een flinke brand gehad, een boerderij die helemaal van... boven en onder helemaal afgebrand is. Ja, en dan is het wel goed dat je je klant kan assisteren daarbij. En wat helemaal goed is, is dat ze een dag daarna of 2 dagen daarna in ieder geval een voorschot hebben. Want zelfs je borstel heb je niet meer.
Ja.
Je hebt helemaal niks meer.
Ja.
En dat realiseer je pas op het moment dat er zo'n brand is. Weet je, je praat wel over met klanten. Maar dit was zo'n... toch wel een intens voorbeeld. Dat ik echt zoiets dacht van, daar ben je eigenlijk niet bewust van. Nee. En ik merk, doordat je er zo'n praktijkvoorbeeld...
Klopt,
bij de klant neerlegt... Ja, dat dan zeggen ze ook van, je hebt helemaal gelijk. Die garantie moet ik echt wel regelen. Want daar wil ik geen gedonde mee hebben.
Nee, maar het feit dat je daar persoonlijk bent... en dat je ze kan helpen... desnoods een contra-expert in te schakelen... dan blijf jij in de lead. En dat is hartstikke goed.
Ja, maar dat heb je toen toch ook een keer gehad bij een schadevoorbeeld bij Zicht was dat toen. Toen was er ook een brand geweest in Heerhugowaard. Toen stond jij er volgens mij wel als adviseur. En het was een 200 kapper en die adviseur van die andere klant niet.
Och, nee, we hebben gelijk die klant kunnen overnemen.
Ja,
buiten dat overnemen, maar hij voelt zich gewoon helemaal...
Ja, nee, we hebben gelijk geholpen. Ook al is het niet bij ons verzekerd.
Ja, direct meenemen.
En is daar dan het meenemen in... ook verwachtingen van, omdat jullie schades wel hebben lang zien komen, dus weten hoe zo'n proces gaat, om daar ook echt een klant in mee te nemen.
Klopt.
Weten, dit is de eerste stap.
Is weer een nieuwe reis,
ja.
Bert.
Ja.
Helaas, maar het is het moment van de waarheid.
Ja.
En hebben we het niet goed geregeld, dan lopen we er ook niet voor weg. Ja. Kijk, als wij tekort zijn geschoten in bepaalde zaken, dan moet je dat ook netjes oplossen.
Ja.
En daar staan we voor.
Ja, klopt.
Ja.
En dan kan er natuurlijk altijd een situatie ontstaan, bij kleine schade of bij grote schade is het natuurlijk nog wat ernstiger, dat verzekeraar een andere beslissing neemt en de schade niet uitkeert. Wat is dan jullie rol?
Ik gaf al eerder tijdens dit gesprek aan dat wij wel schadevoorbeelden hebben gehad. In ieder geval bij twee klanten zijn de voorwaarden dus aangepast. Want er was toen wat meubilair beschadigd van een horeca onderneming.
Ja.
En dat viel niet onder de dekking. En wij zeiden, nou, dat moet gewoon eigenlijk een standaard onderhuurdersbelang. Of, nou ja, maar toen heeft de Goudse inderdaad de voorwaarden aangepast. En dat was ook met de overstroming van... of tenminste met die...
Van de Limburg ook.
Limburg niet, maar Alkmaar lag ook helemaal onder. Lokaal georiënteerd bent in
sorry,
Alkmaar...
Sorry, ja.
Daar hadden we 100 schades. Maar met de recente storm hadden we er ook 100. Dus dat heeft best wel wat impact gehad.
Ja.
Maar... toen was er ook bijvoorbeeld een kelder. Je liep onder en daardoor kwam het water naar boven. En in eerste instantie werd die afgewezen. Ik zeg, weet je hoeveel water er bij ons in Alkmaar stond? Ja. Ik zeg, dat water kon nergens heen, dus dat moest ergens heen.
Ja.
Nou, toen hebben ze uiteindelijk dus ook weer die voorwaarden aangepast. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel mooi.
Ja.
Maar op het moment dat er een schade wordt afgewezen, ja, kijk jij echt... ja, in hoeverre je wel wat... dat je hem toch... bij sommigen heb je een coulancepot. Ja. Dat je hem dan toch een vergoeding kan geven.
Ja, en dan kijk je even los van... wat staat er in de voorwaarden en clausules. Maar kijk veel meer van... waar is een verzekering nou eigenlijk voor bedoeld?
Nou Bert, je slaat de spijker op zijn kop. Helaas denken de verzekeraars daar niet meer zo over.
Nee.
Die hebben vaak nog wat verouderde voorwaarden. Die moeten ze tegenwoordig parpen. Hè. Dat betekent dat weer een beetje naar de huidige tijd schrijven.
Ja.
En naar de klant?
Naar de klant schrijven. Ja. Waar ik groot voorstander van ben, en helaas is dat bij de verzekeraars minder, is als je een grijs gebied hebt in de voorwaarden, moet je het in het belang van je klant afwikkelen.
Ja.
En dat wordt minder en minder gedaan.
Ja.
De verzekeraar is hard in de opstelling. En,
ja, het lijkt wel alsof ze geen risico's meer durven te nemen.
Klopt. En kijk, wij kunnen dan nog dat je zegt van... nou, we gaan toch in gesprek met de directie van de verzekeraar. Van, wij zien het op een andere manier. Hoe kijken jullie er dan naar? Soms kom je eruit en soms wordt het gewoon... ik zie je voor de rechter, want dan staan wij er voor onze klant.
Ja, ik denk op zich dat het een mooie afronding is. Denk je niet, Bert?
Ja, voor mij hebben we alle onderdelen gehad. Start, actief klantbeheer en schade.
Ja, nee, ik vond het een zeer interessant gesprek. Bert, zou jij het willen samenvatten?
Oh ja, daar komt die vraag weer. ik denk dat het goed kennen van de behoeften van de klant... ik denk dat dat heel erg essentieel is. En dan moet je aan het begin van een relatie... moet je wel even door wat formaliteiten heen... maar uiteindelijk op het moment dat je dat hebt... is natuurlijk het lastigste is het moment van de waarheid... is op het moment dat er schade is. Maar dat is altijd later dan dat eerste moment... van het afsluiten van een nieuw product... of tijd maken voor actief klantbeheer. Maar als je dat allemaal goed doet... en als je een klant dan vanaf begin af aan goed meeneemt... en of je dat nou een lid noemt of gewoon... Er bent als je nodig bent. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is om daarmee ook te luisteren. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van een verzekering? Wat is nou de bedoeling van risicomanagement, risico's behouden of overdragen? En komen tot die langdurige relatie waarin je echt het verschil kan maken. Omdat je de clausules leest, kent, weet wat daarachter zit. Of omdat je op een andere manier risico's ziet die een op internet klikkende consument niet weet. En blijft nog wel het aspect van wat zouden we moeten doen met die minder kapitaalkrachtige of consument die zich minder verdiept in dit vak.
Jongeren.
Jongeren. Nou, dat is een mooi ook om aan onze luisteraars mee te geven om daar goed over na te denken. Want als we dat als branche kunnen doen, kunnen we ook echt de waarde van advies blijven benadrukken.
Ja. Ja, en ik wil vooral ook aan de luisteraars vragen om, als ze daar tips en ideeën over hebben of een mening over wat er gezegd is in de podcast, dat vooral met ons te delen. En daarnaast wil ik jullie bedanken, Alice en Simon. Ja,
graag gedaan.
Het was
bedankt voor de
uitnodiging. Nogmaals een interessant gesprek. Ook. Ja. Bedankt en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. En jij ook bedankt, Alexander.
Bedankt voor het luisteren naar de Assurantieclub. Heb je tips, suggesties of vragen? Stuur deze dan door naar redactie@amweb.nl of voorzitter@assurantieclubs.nl. Tot de volgende keer!